Ja, goedemorgen. Mooi om dat zo mee te maken, die diaken inzegening. Ik zat nog even na te kijken, in Handelingen gebeurde dat ook. Maar daar werden er 7 ingezegend en hier 8. Maar goed, eentje extra kan geen kwaad. Voordat ik begin met een stuk uit de Bijbel te lezen, wil ik heel kort iets zeggen hierover. En ook waarom ik die doos mee heb. Want sommigen denken misschien, waarom heeft hij een doos mee zich? Gaat hij ons iets uitdelen? Nou, een beetje wel. De stichting waar ik voor werk. Ik heb met een aantal mensen samen wat getuigenissen van jongeren opgenomen. Dat zijn een aantal jongeren die een groepje hadden. Een aantal van hen. En die kwamen samen. En er kwamen ook jongeren tot geloof. En dat vond ik zo mooi dat ik dacht, dat moet verder verteld worden. Dus we hebben van 6 jongeren getuigenissen opgenomen. En we hebben daar... Dankjewel. Ik hoopte het al. We hebben 2.500 dvd's laten drukken. Die zijn allemaal gesponsord, dus ze zijn gratis. Ik heb een doosje bij me, daar zitten er 25 in. Dus neem er gerust 1 mee of 2 om weer door te geven aan anderen. Als een soort evangelisatiemiddel of ook om zelf eerst te bekijken. Binnen nu en de periode tot de zomervakantie komen ze ook online. Maar goed, nu staan ze in ieder geval op dvd. Dus ik zet hem hier neer of ik deel ze straks uit, dan kijk ik nog wel. Niet vergeten. Het is gratis, dat scheelt ook altijd. Goed. Er komt nu een hele lange preek, want jullie hebben de smaak toch te pakken. Jullie zitten hier al een tijdje. Nee, een grapje. Maar we gaan lezen uit het Oude Testament, uit het boek Daniël, hoofdstuk 1. Daniël, hoofdstuk 1. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling, maar lees gerust mee uit uw eigen vertaling. Daniël 1, daar staat: in het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Siniar, naar het huis van zijn God. En hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast, en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belsazar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer, die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van alle andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden, en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. En hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. En aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. En aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid en Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. En aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hem moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hem bij de koning Nebukadnezar komen. En de koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En ze traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zover. Goed, ik wil het vanmorgen met jullie gaan hebben over het onderwerp God dienen in een onchristelijke omgeving. En wij weten denk ik, tenminste de meeste van ons allemaal, dat dat heel mooi kan zijn, maar ook dat dat heel moeilijk kan zijn. En dat dat mooi is en moeilijk wil ik laten zien aan de hand van 3 momenten uit Daniëls leven. Eerste moment is vers 1 tot en met vers 7, Daniël als vreemdeling. Daarna Daniël als hoveling, dat is vers 8 tot en met 16. En daarna Daniël als Gods lieveling. Dat is vooral vers 21. Dus God dienen in een onchristelijke omgeving is mooi en moeilijk. En dat gaan we bekijken aan de hand van 3 momenten uit Daniëls leven. Als vreemdeling, hoveling en lieveling. Nou, eerst Daniël als vreemdeling. Je moet je voorstellen, jongens, Daniël dat is een jonge tiener. Sommige bijbelcommentaren denken dat hij nog maar 14 jaar oud was. Misschien 15, misschien 16. Maar een hele jonge tiener, die zou bij jullie op de jeugdgroep gezeten hebben of op de jeugdbijbelstudie. Ik weet niet hoe dat hier in de gemeente is. Maar hij dient God terwijl hij zo jong is. En dat vind ik mooi. Ik was zelf een jaar of 17, 18 toen ik God leerde kennen. Maar het is veel mooier als je God dient vanaf jonge leeftijd. Soms heerst er een beetje een soort sfeer en ook een beetje een cultuur, ook onder christenen misschien wel, van ja, je wordt opgevoed met het christelijk geloof en dan word je puber. Of je wordt tiener en je wordt jongere en dan moet je eerst een beetje in de wereld gaan genieten en een beetje losgaan en een beetje in opstand komen enzovoort. En dan daarna, ja, dan moet je gaan geloven. Maar ik zeg het een beetje hard, want het is soms iets genuanceerder, maar dat is gewoon onzin. Dat kan wel en dat gebeurt helaas ook wel. Maar het hoeft absoluut niet. Ik durf te zeggen, zeker als je kijkt naar een boek als Deuteronomium, dat God het nooit zo bedoeld heeft. Wat dat betreft zijn die getuigenissen die ik hierop heb gezet eigenlijk een heel slecht voorbeeld. Want dat zijn allemaal getuigenissen van jongeren die kerkelijk zijn opgevoed. En nou ja, allemaal, ja, ik denk de meeste wel pas op latere leeftijd echt tot geloof zijn gekomen. En dat is mooi, dat is prachtig, maar dat is niet zoals God het bedoeld heeft. God heeft bedoeld dat je bij wijze van spreken als kind door je ouders wordt onderwezen in de Bijbel. En vanaf dat moment op God leert vertrouwen, zodat het later in je leven steeds vaster wordt. Natuurlijk gaat door bergen en door dalen, maar van kinds af aan. Zo is het bij mijn vrouw ook veel meer gegaan. Bij mij was het juist zo, dat een beetje dat klein beetje dat voorbeeld wat ik straks vertelde. Ik werd christelijk opgevoed, heb ik hier volgens mij wel eens verteld. En pas op mijn 17e, 18e kwam ik echt tot geloof. Maar dat is niet zoals God het bedoeld heeft. En ik vind het zo mooi om te zien dat Daniël hier, stel dat hij 14 jaar is geweest, op die leeftijd God al zo dient. En dan wordt hij op een dag wordt hij gegijzeld en meegenomen naar Irak. Naar Babel. 800 kilometer van huis. Niet met de trein, niet met het vliegtuig, maar waarschijnlijk gewoon lopen. Als een jongetje van 14 jaar. En ik zei, hij wordt gewoon gegijzeld. Want er staat hier wel heel, eigenlijk een beetje lief, dat er een aantal jonge mannen moesten komen. Maar ze worden gewoon gegijzeld. Want die koning, die Nebukadnezar, die denkt, als ik die jongeren bij mij in huis in Babel heb, En die ouders die zitten thuis, het waren allemaal bestuurders en koningen. Die ouders zitten thuis, dan laten ze het wel om iets uit te vreten. En op het moment dat ze daar in Israël in opstand komen, dan heb ik gewoon die jongeren nog, die kinderen nog. En dan kan ik zeggen, jullie willen wat doen wat ik niet wil, ik heb jullie kinderen. Dat laten ze wel. Dus ze worden gewoon gegijzeld. Meegenomen naar dat hof, meegenomen naar Babel. En daar zitten ze dan als een stel jonge jongens. En Babel, dat was een prachtige stad. Want Nebukadnezar, die had een vrouw. En die vrouw die had het helemaal niet naar de zin daar in Babel. En toen heeft hij een van de 7 wereldwonderen daar laten maken. De hangende tuinen. Ik hoor het hier al. De hangende tuinen. Dat waren tuinen, ik weet niet precies hoe hoog ze hingen, maar volgens mij wel 90 meter. Dat moet er schitterend uit hebben gezien. En in die stad komt Daniel met nog een aantal mannen en ook met zijn 3 vrienden. Maar ook al is die stad zo mooi, tegelijkertijd is het ook een stad van angst. Want Babel, dat kon je herkennen aan de 3 A's. Angst voor demonen, astrologie, toekomstvoorspelling en afgoden. En die koning die wil niks liever dan in een soort opvoedingstraject van 3 jaar lang deze 4 jongens, deze 4 vrienden, zo hersenspoelen dat ze hun identiteit, hun cultuur en hun geloof helemaal kwijtraken. En iemand zei, dat doet hij op 3 manieren. Ze moeten anders gaan weten, ze moeten andere boeken gaan lezen. Ze moeten anders gaan eten, ze moeten ander voedsel gaan eten. En ze moeten anders gaan heten. Anders weten, anders eten en anders heten. Nou stel je voor, je bent 14, 15 jaar. Ik weet niet of hier ook vluchtelingen in de gemeente zitten. Maar stel je bent 14, 15 jaar en je wordt al helemaal ontworteld uit je eigen land en je komt in een ander land. Wat voel je dan vreemd? En wat voel je dan ontworteld en onthecht? En dan mag je ook niet meer eten zoals je altijd gewend bent. En dan moet je ook andere boeken gaan lezen. En dan pakken ze ook nog je naam af. Datgene wat jou als persoon het meest kenmerkt of je identiteit het meest laat zien, je naam, die pakken ze gewoon af. En dan moet je weten dat Daniel betekent, mijn God is rechter. Mijn God is rechter. En dan ga je Belshazzar heten. Bel, dat was gewoon een god van Babel. Dus je krijgt een andere naam die te maken heeft met de afgoden van dat land. Stel je voor dat je hier zit en je heet Jan. Ik weet het niet. Of Twan. Of Roy. Of noem maar op. En je wordt naar een ander land gebracht en ze gaan jou vanaf dat moment Mohammed noemen. Want dat is wat er gebeurt. Of je heet Desiree en ze gaan jou Fatima noemen. Dat is beroerd hoor. Dat is zo'n schok moet dat geweest zijn voor Daniel. Dat je zo wordt aangesproken met iets waar je jezelf totaal niet in herkent. Maar die koning die doet het wel. En dan zitten ze daar, Daniel zit daar, die 3 vrienden daar. En dan zitten ze daar helemaal ontworteld uit hun eigen land in een totaal afgodische omgeving. En misschien herken je het wel, dat je hier zit en dat je bij het bijbaantje wat je hebt bij de Albert Heijn de enige bent die God echt dient. En dat je in het kantoor waar je werkt de enige bent die God echt dient. Of welke plek je ook zit. En hoef je echt niet dat je daar per se geplaagd wordt of dat je daar uitgescholden wordt. Zelfs als je een hele goede, vriendelijke groep collega's om je heen hebt, kun je zo ontzettend alleen en zo eenzaam en zo vreemd voelen. Als jij de enige bent die God dient in zo'n omgeving. Ik weet nog in die tijd dat ik op de sportacademie zat. Dat was net in die tijd dat ik tot geloof gekomen was. Dan zat ik daar in die cultuur waar ik me ook zo eenzaam voelde. Ook al had ik ook een aantal vrienden, christelijke vrienden. Pardon, een aantal christelijke vrienden. Dus ik was niet de enige. Maar ik voelde me ook soms zo eenzaam. Omdat de hele feestcultuur en de hele drankcultuur waar ik toen in terecht kwam zo op een andere manier ging als dat ik graag wilde. En we moeten niet onderschatten hoe eenzaam je dan kunt voelen, hoe alleen je dan kunt voelen en hoe moeilijk het dan is om toch God te blijven dienen. Maar ik zei al aan het begin van de preek, het is tegelijkertijd zo ontzettend mooi. Dat voel je niet altijd, dat ervaar je niet altijd, dat zie je soms niet altijd, maar het is toch waar. En dat kun je soms een klein beetje gaan zien als je naar de situatie kijkt door de ogen van God. Dat is het eerste punt wat ik vanmorgen aan jullie mee wil geven. Als je gaat kijken door de ogen van God naar die situatie waarin jij als enige in een christelijke omgeving God probeert te dienen. Want wat gebeurt er? Goed opletten. Nebukadnezar die denkt, Ik haal die Joodse jongetjes uit hun cultuur. Ik breng ze in mijn land. En ik ga ze zo hersenspoelen in 3 jaar lang dat ze hun geloof totaal kwijtraken. Maar hij heeft niet door. Terwijl hij denkt, ik ga hun geloof afpakken, dat hij de God van Israël er gratis bij krijgt. Hij krijgt niet alleen Daniel, Misael, Hanania en Azaria. Hij krijgt niet alleen 4 Joodse jongetjes van wie hij het geloof afpakt. Hij krijgt de God van Israël er gratis bij. En hij denkt, ik ga die jongens hun geloof afpakken. Ik ga ervoor zorgen dat ze niet meer in God gaan geloven. Maar ondertussen haalt hij die God waar Daniel in gelooft zo dicht bij hem dat het niet dichter kan. Want ze komen uiteindelijk in zijn eigen paleis. Niet ergens aan de rand van Babel, niet ergens een beetje in de buurt. In het eigen paleis. Wat een humor van God. Wat een humor van God. Terwijl hij denkt, ik heb de macht, ik kan doen met jullie wat ik wil. Ik ga jullie veranderen. Wordt Daniel niet veranderd, maar Nebukadnezar zelf wordt veranderd. Zie je dat? Al voel je je eenzaam, al voel je alleen in die nare bouwkeet. Al voel je je een vreemdeling op je kantoor of op je universiteit of in de school waar je zit. God doet soms dingen door jou heen die je nooit van tevoren had kunnen bedenken. Want denk erom dat Daniel zich hier eenzaam heeft gevoeld. Natuurlijk, het is een flinke vent en het is ongelooflijk wat je in het hele boek Daniel ziet. Maar ik weet bijna zeker dat hij zich ook heel eenzaam heeft gevoeld. En wat denk je als hij straks in die leeuwenkuil terechtkomt? Dat hij daar met klappende handjes die leeuwenkuil is ingelopen? Ik denk dat hij het doodeng heeft gevonden. Maar hij blijft God dienen samen met zijn 3 vrienden in zo'n vreemde omgeving. En wij ervaren dat soms misschien als bedreigend en als eng, en dat is het ook. Maar we moeten niet vergeten hoe zegen het is voor een omgeving als er christenen in die omgeving zijn. En als er christenen in zijn omgeving werken. Daniel en zijn 3 vrienden zijn zo'n zegen voor Babel en voor dat paleis. Want in hoofdstuk 2 zie je al dat Nebukadnezar die droom krijgt. En dan is hij die droom vergeten. En dan laat hij al die wijzen bij zich roepen. En dan zegt hij, nou, vertel wat ik gedroomd heb en leg die droom uit. Nou, niemand kan dat natuurlijk. En dan komt Daniel uiteindelijk en die weet het. Maar als Daniel het niet geweten had, waren al die wijzen in 1 keer uitgemoord. Waren ze allemaal gedood. Maar door Daniel blijven ze allemaal in leven. Zie je dat, hoe zegen het is als een christen ergens in een omgeving is? En hoe geweldig God zo iemand kan gebruiken, niet alleen voor zichzelf, niet alleen voor Nebukadnezar, maar ook voor die mensen om hen heen. Dat zie je in de Bijbel vaker terugkomen. Denk maar aan Jozef. Jozef wordt niet alleen door God gebruikt om Israël te redden, maar ook om het volk van de Egyptenaars te redden. Dat is wat God kan doen met iemand die hem wil blijven dienen, zelfs in een door en door goddeloze cultuur. Tweede moment, Daniel als hoveling. Vers 8 tot en met 16. Nou, Daniel en die 3 vrienden die komen in dat paleis en dan moet je goed opletten wat er gebeurt. Dat is zo mooi om te zien. Ik zei aan het begin, er zijn 3 dingen die koning bij Daniel en zijn vrienden wil veranderen. Ze moeten anders gaan eten, ze moeten anders gaan weten en ze moeten anders gaan heten. Heel goed. Wie weet welke van de 3 Daniel niks aan doet? Welk van die 3 dingen, het eten, het weten en het heten, daar doet hij helemaal niks aan. Daar gaat hij gewoon in mee. Gaat hij niet tegenin. Is geen enkel probleem. Weten? Nog eentje? Sorry? Eten? Nee. Ja, ja, heel goed. Ja. Heel goed. Dus het eten, daar gaat hij wel tegenin. Het weten, dus die andere boeken lezen, zijn naam, anders gaan heten, accepteert hij gewoon. Maar het eten, daar gaat hij niet in mee. Want er staat in vers 8, Daniel nu nam zich in zijn hart voor, hij neemt een besluit, zich niet te besmetten met de gerechten van de koning. Denk erom dat dat een moeilijke keus geweest is. Als het allerlekkerste eten, want die koning kreeg natuurlijk het allerlekkerste eten, als het allerlekkerste eten van het hele rijk voor je neus staat. De lekkerste schnitzels en hamburgers. De lekkerste wijn. Dat was het neusje van de zalm, dat eten. Maar hij doet het niet. Want hij wist, er zit een luchtje aan. Het is geofferd aan de afgoden. En als ik dat ga doen, dan raak ik God kwijt. Het lekkerste eten voor je neus en toch weten, al knot je maag en al heb je er ontzettend zin in, toch weten, als ik dit doe, dan ga ik God langzamerhand kwijtraken. En hij doet het niet. En ik denk dat al die 10 dagen, want uiteindelijk komt er een soort proef. Hij zegt tegen die leider, mag ik 10 dagen samen met mijn vrienden alleen maar sla eten en water drinken? Sla en misschien nog wat andere groenten, ik geef me even dat als voorbeeld, maar gewoon eenvoudig eten. Ik denk dat al die 10 dagen dat eten er gewoon gestaan heeft. Want er staat aan het vers 17, even kijken, dat daarna pas het eten weggehaald wordt. Even kijken hoor. 16, toen gebeurde het. Ja, toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en dat er hun plantaardig voedsel gaf. Dus al die 10 dagen heeft dat eten er gewoon gestaan, denk ik. Maar ook als het er niet heeft gestaan, wat een verzoeking moet dat geweest zijn. En Daniël die gaat er gewoon niet in mee, die eet het gewoon niet. En hier kunnen we zoiets moois van leren, ook als het gaat over het dienen van God in een onchristelijke omgeving. Er zijn dingen, daar heb je geen invloed op. Net zoals Daniël geen invloed had op die naam, geen invloed op welke boeken die moest lezen. Maar er zijn ook dingen, daar heb je wel invloed op. Als jij ergens op een werkplek werkt en er staat hele vervelende muziek op en je wil dat eigenlijk niet, dan kun je dat een keer zeggen en je kunt het een keer vriendelijk vragen, maar de kans is groot dat het niet gaat veranderen. Kan wel, maar de kans is ook groot dat het niet gebeurt. Als jij in een klas zit en je hebt een docent voor de klas staan die anti-God is, om het maar even zo te zeggen, en die vertelt allerlei dingen waarvan je weet ze kloppen niet met hoe ze in de Bijbel staat, dan kun je daarvoor bidden. Je kunt vragen of andere mensen ervoor bidden. Je kunt een keer vriendelijk naar die man toe gaan en het aan hem vragen, of als het een vrouw is. Maar de kans bestaat dat hij niet gaat veranderen. Heb je geen invloed op. Dat is niet jouw schuld. Maar er zijn wel dingen waar je wel invloed op hebt. En ik kan heel moeilijk hier bepalen wat dingen in jullie leven zijn waar jullie invloed op hebben. Dat zul je voor jezelf moeten doen. Maar je ziet bij Daniël dat hij in zijn hart, en ik wijs hier naartoe, maar hier zit natuurlijk je echte hart. Je hart is daar waar je de beslissingen maakt in je leven. Dus je zou veel meer kunnen zeggen, je hart zit hier. Maar in zijn hart neemt hij de beslissing om niet dat eten op te eten. En als we God willen dienen, niet alleen in een onchristelijke omgeving, ook in een christelijke omgeving, dan zullen we van bepaalde dingen beslissingen moeten maken. En ik ben ervan overtuigd dat God zulk soort beslissingen zal zegenen. Dus ga voor jezelf eens na. Zijn er dingen in je leven waar je een beslissing voor moet maken en waar je wel invloed op hebt? En waarvan je weet dat als je die beslissing niet maakt, dat je God langzamerhand kwijt kunt raken. En dat hoeven niet allemaal per se verkeerde dingen te zijn, helemaal niet. We hadden een hele tijd geleden op een Bijbelstudie een keer een gesprek, en toen besloot een meisje om haar Facebook-account te deactiveren. Gewoon weg die Facebook-account. Niet omdat Facebook fout is, maar omdat ze er zoveel tijd aan kwijt was dat het haar helemaal in beslag had genomen. Dan kan ik natuurlijk vanmorgen tegen iedereen zeggen, je moet je Facebook-account deactiveren, maar dat slaat nergens op, want sommigen hebben geen eens Facebook. En die denken, yes, ik kom er mooi makkelijk vanaf vanmorgen. En weer anderen gebruiken Facebook om te evangeliseren. Die zijn dat dan meteen kwijt. Dus het gaat erom, je moet voor jezelf eerlijk durven zijn. God, wat zijn dingen in mijn leven waar ik invloed op heb en waar ik mee moet stoppen of waar ik juist mee moet beginnen? En dat was bij Daniël niet alleen de beslissing om niet te gaan eten. Want je ziet verderop in het boek, bijvoorbeeld in Daniël 6, dat hij een patroon in zijn leven had ontwikkeld waarin hij 3 keer per dag tot God bad. Hij ging naar zijn kamertje toe in zijn huis en hij bad 3 keer per dag tot God met zijn gezicht naar Jeruzalem. Dat was een patroon wat hij had ontwikkeld. Zou hij daar altijd evenveel zin in hebben gehad? Ik weet het niet, misschien wel helemaal niet. Maar hij had wel een patroon ontwikkeld. En dat zorgde ervoor dat hij dicht bij God bleef. Dus je zult voor jezelf een patroon moeten ontwikkelen. En op het moment dat ik het woord moet zeg, dan krijg ik zelf al een beetje kriebels. Maar je zult een patroon moeten ontwikkelen waardoor je dicht bij God blijft. Niet om God een plezier te doen. Niet om eens aan God te laten zien, kijken zo goed ik ben. Daar heeft het helemaal niks mee te maken. Maar als we in een cultuur leven, in een samenleving, in een omgeving die door en door anti-God is, dan worden wij daar ook door beïnvloed. En dan kun je het niet volhouden door één keer in de week alleen naar de kerk te gaan. Dat is heel mooi. Dat heb je heel hard nodig. Maar we zullen allemaal een patroon moeten ontwikkelen waarin we God regelmatig zoeken. En Daniel deed dat 3 keer op een dag. Jullie zullen dat zelf voor jezelf moeten zoeken wat de beste momenten daarvoor zijn. Want de een heeft het overdag heel druk, de ander 's avonds enzovoort. Dat is voor iedereen persoonlijk. Maar ik geloof dat God het zal zegenen. Nou, het mooie is dat Daniel en zijn vrienden sla eten en water drinken. En na die test er veel beter uitzien dan de rest. Wij zeggen wel eens, een christen moet lijden vanwege zijn geloof. Dat is ook zo. Heel veel christenen lijden vanwege hun geloof. Heel veel christenen, zeker in het Midden-Oosten en ook in Afrika, die worden zelfs gemarteld of gedood als ze uitkomen voor het dienen van God. En dat kan als je de Heer Jezus wil volgen en als je God wil dienen met al je fouten en je gebreken. Dan kan het zo zijn dat je te maken krijgt met lijden en met tegenslag. Maar het kan ook zijn dat het juist precies de andere kant op gaat. God is daar vrij in hoe hij dat doet. Maar het kan zijn dat het precies de andere kant op gaat en dat juist die keuze om uit te komen voor God, ook op je werk, dat door God zo gigantisch gezegend kan worden. Zie je dat het hier gebeurt bij Daniel? In plaats van hamburgers eten ze sla, in plaats van wijn drinken ze water. En na die tijd zien ze dit veel beter uit dan de rest. Ik wou even zeggen 10 keer. Klopt dat? Hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al die jonge man. Nee, dat 10 keer, dat komt straks. Dat komt nog. Ik heb nog een verrassing. Ze zien er veel beter uit dan de rest. Wij zouden zeggen, met zo'n saai dieet, dat komt niet goed. Geen vlees, geen sterke spieren. Nee, ze zien er veel gezonder en veel knapper uit dan de rest. God zegent hun keus op een ongelooflijke manier. En dat is iets wat je in de Bijbel vaker tegenkomt. Bijvoorbeeld ook bij die 3 vrienden van Daniel. Want verderop in dat boek, dan laat Daniel een heel groot beeld maken. En dan moet iedereen knielen. En die 3 vrienden, die knielen niet. En wat gebeurt er? Ze worden in de oven gegooid. Maar in plaats dat ze verbranden, komt er een 4de man bij, een engel. En komen ze zonder touwen de oven uit. God zegent hun keus om hem te blijven dienen. Wij hebben zelf een tijdje geleden meegemaakt dat ons middelste kind, David, mijn oudste zoontje. Willen jullie ietsje zachter, jongens? Want anders heb ik er last van. Of ben je aan het vertalen? Vertalen, pardon. Ga door zo hard mogelijk. Keurig. Excuus. Dat is grappig, hè? Ook straks met dat jongetje hier met die Lego-auto. Dan denk je ook wel snel op een gegeven moment van, wat is het voor geluid? Maar Luther, die had geloof ik een kind. En die vroeg van, is er ook speelgoed in de hemel? En toen zei Luther, als jij van speelgoed houdt, is er ook speelgoed in de hemel. Dat is prachtig. Moest ik aan denken. Hij wilde natuurlijk graag die vrachtwagen aan iedereen laten zien hier. Maar bedankt, sorry, ik heb verkeerd ingeschat. Ik wil het voorbeeld vertellen van ons 2de kind, mijn oudste zoontje. David, die is 8 en die wilde op drummen. Nou, dan moeten jullie weten, ik hou zelf heel erg van orgelmuziek, maar hij wilde gaan drummen. Dus dat is al niet het instrument waar ik nou zo weg van ben. En we wonen in een tussenwoning, dus dat is nog een bezwaar om geen drumstel te nemen. En ik vond het eigenlijk gewoon helemaal niks. Maar goed, hij wilde graag drummen. En dan ga je een beetje kijken. En wat bleek, er zijn 2 drumscholen. Er is 1 christelijke drumschool. Een christelijke muziekschool bij ons in de buurt. En 1 gewoon seculiere, laten we zeggen, wereldse muziekschool. De popschool heet die. Dus ja, waar laat je dan je zoontje drummen? Nou, weet je wat? Dachten we doen bij allebei een proefles. Dus wij deden 2 proeflessen. Eerst bij die... Ik weet niet waar we eerst waren. We gingen naar die christelijke muziekschool en mijn zoontje ging daar op proefles. En ik merkte heel snel, want ik zat er zelf bij, dat voor geen ene meter ging. Want er was geen klik tussen mijn zoontje en die leraar. En die man die zat ook een beetje moeilijk te doen. Dus dat werd hem gewoon niet. En je kunt nou raden wat er gebeurt. We kwamen bij die wereldse muziekschool, bij de popschool. En daar was een ontzettend aardige, vriendelijke, goede docent drummen. Maar hij was geen christen. Nee, hij was boeddhist. En er was dus ook een proefles en dat ging natuurlijk heel goed. Dus daar zat ik al een beetje. Maar ik zei tegen die man, hij gaat hier op drummen, maar ik wil niet dat hij allerlei muziek gaat spelen waar ik niet achter kan staan. We zijn christen en ik vond het hartstikke spannend. Mijn hart bonkt in mijn keel. Ik denk van ja, hoe moet ik het toch vertellen? Maar ik wil niet mijn zoontje David daarmee opschepen. Dus ik heb dat tegen hem verteld. Nou, hij vond dat wel mooi eigenlijk. En we kregen een gesprek over het geloof. En uiteindelijk kwamen we tot de oplossing. Wij zouden muziek aandragen, christelijke muziek. Zodat David op christelijke muziek kon drummen. Dus op een gegeven moment komt mijn vrouw David ophalen. En dan schalt daar door die popschool muziek van Trinity. Prachtig. En ik heb er zo van geleerd, het verhaal is nog niet afgelopen, ik heb er zo van geleerd dat soms moet je ook gewoon, al is het dan met een bons het hart, uitkomen voor je keuzes. En God kan het op een hele verrassende manier een andere wending geven. Nou, die man stond ook best wel open voor het christelijk geloof en hij stelde wat vragen enzovoort. Prachtig. Maar je kunt al raden wat er gebeurt. Vorig jaar zomer stopt hij ermee. Nou, toen kwam hij bij een christelijke muziekleraar op een wereldse popschool. Nou, dan gaat het in één keer goed, hè? Nee. Want toen moest hij op een gegeven moment muziek gaan spelen. Misschien denken jullie daar heel anders over dan ik. Maar hij moest muziek van Marco Bussato gaan spelen. Nou, nu heeft Marco Bussato natuurlijk liedjes waarvan je denkt van ja, dat kan net. Maar er zitten ook wel wat liedjes bij waarvan je denkt van een jongetje van 8 die dat soort muziek moet gaan spelen. Dus ik had de teksten van dat liedje opgezocht en dat viel reuze mee. Maar we hadden toch aan die christelijke leraar doorgegeven. Nee, ik vind het toch niet prettig dat hij dat zit te spelen. Maar goed, die man is christen. Dus wie ben ik om te zeggen dat hij verkeerde muziek uitkiest? Dat klinkt zo veroordelend als ik weet niet wat. En we hebben het toch gedaan, we hebben het aan hem laten weten. En hij reageerde zo mooi op. Hij zei dat hij het juist mooi vond hoe we omgingen met die muziek. En hij had het nog nooit op deze manier gehoord. Toen had God weer op een hele verrassende manier die keuze die we toen hadden gemaakt zo uit laten pakken dat het positief uitpakt. En dat vond ik zo mooi. En dat is voor mij zo'n les geweest om te ontdekken. Inderdaad, als je voor God uit wil komen, kun je soms te maken krijgen met heel veel tegenstand. Ik weet nog dat ik als jongetje, ja, toen was ik tiener, was ik ergens in een grote hal, was ik aan bidden voor mijn eten. En er zat er naast me ook eentje die verklaarde me gewoon bijna voor gek. Nou, dan kun je wel door de grond zakken als je zulke dingen meemaakt. Maar God kan het ook op een hele mooie manier toch gebruiken. Nou, laatste punt. Daniël als lieveling van God. En dan kom ik bij die 10 keer. Want als je kijkt in vers 20, dan staat daar: in alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, dus Daniël en zijn drie vrienden, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En dat vind ik zo mooi. Ik heb bij mezelf gedacht, ja, Daniël en zijn drie vrienden, die zaten in een test van 10 dagen. En aan het eind zijn ze 10 keer wijzer dan de rest. Het lijkt wel, dat is een beetje inlegkunde, maar ik vind het wel leuk. Het lijkt wel alsof God zegt, voor elke dag dat jullie de test hebben doorstaan, geef ik je 1 dag, geef ik je 1 keer zoveel wijsheid. 10 dagen verzocht, 10 dagen de test doorstaan en uiteindelijk 10 keer zo wijs. God geeft ze voor elke dag dat ze die test doorstaan een beloning. En ze zijn aan het eind 10 keer zo wijs. En dat bedoel ik met Daniël als Gods lieveling. God laat zo in dit verhaal zien dat hij ziet hoe wij proberen te leven voor hem. En hoe wij hem proberen te dienen. En nou is het grote gevaar, nou is straks de kerkdienst afgelopen en dan ga je naar huis en dan denk je misschien denk je wel van nou, was mooi, of je denkt van ik vond niks, dat kan ook. Maar misschien dan ga je straks naar huis en denk je, ik ga God dienen. Ik ga keuzes in mijn leven maken en ik ga net als Daniël God dienen. Dan kan ik je voorspellen, binnen 1 dag of binnen 1 week, als je een wat sterker karakter hebt, ben je totaal teleurgesteld. Want misschien hou je het een dag vol, misschien 2 dagen. En ik zei al, als je heel sterk karakter hebt, hou je 10 dagen vol. En daarna ben je compleet gefrustreerd, want het lukt je niet. Je loopt heel snel op tegen jezelf, tegen je eigen zwakheden. Je loopt heel snel op tegen de wereld om je heen, die eigenlijk niks van die keuzes van jou vindt. En binnen een paar dagen ben je totaal gefrustreerd. En daarom vind ik het zo mooi wat Jezus zegt in het Nieuwe Testament over het dienen van hem. Als je je Bijbeltje bij hebt, zou je dan met mij op willen zoeken Matteüs 20, vers 28. En dan begin ik te lezen bij vers 27. Daar zegt Jezus dit: en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Zo mooi toen ik dit een keer van iemand hoorde die zei: mag Jezus jou dienen? Want als ik God ga dienen, en helemaal als ik God ga dienen in een onchristelijke omgeving, dan loop ik binnen een paar dagen volledig gefrustreerd rond. Maar hier gaat het niet over dat ik God ga dienen. Hier gaat het over iets wat precies tegenovergesteld is. Mag Jezus jou dienen? Ik geloof dat dat de kern is van het christelijk geloof. Dat je bij wijze van spreken elke morgen, als je voor de spiegel staat, zeg: Heer Jezus, ik kan er van mezelf helemaal niks van. Ik bak er helemaal niks van dat dienen van u. Maar wilt u mij vandaag dienen? En dan zegt Jezus ja. Dan zegt hij: ik wil jou dienen om je zonden te vergeven. Ik wil jou dienen om, als je straks diegene tegenkomt aan wie je mateloos irriteert, om proberen iets meer geduld te hebben. Ik wil jou dienen om met die karakterzwakheid waar je mee worstelt, om daarmee om te gaan. Dat is volgens mij de kern van het christelijk geloof. Ik ben denk ik ook vaak onbewust gefrustreerd geraakt doordat ik christenen om me heen zag of christenen om mij heen zie die een sterker karakter hebben. En die lijken het dan veel beter vol te houden dan jou. Maar op eigen kracht kunnen we heel ver komen en kunnen we heel veel doen. Maar er komt een moment dat we oplopen tegen onze grenzen. En daarom is het zo mooi en ook zo bevrijdend dat Jezus zegt: ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dat is het dienen van God. En weet je wat Jezus daarover zegt in Johannes 14? Wie mij dient, de Vader zal hem eren. Mooi, hè? Ik dacht eerder altijd: wij moeten God eren, en dat moet ook. Maar als wij Jezus dienen, dan zal de Vader ons eren. En ik weet niet precies hoe de Vader dat zal doen, maar ik wil twee dingen noemen vanuit het boek Openbaring. Het eerste is dit: God zal ons eren door ons na ons overlijden, of bij de wederkomst, een nieuwe naam te geven. Want er staat in Openbaring 3, ik dacht in Openbaring 3, dat wij een nieuwe naam krijgen. En als je dan even gaat kijken in het boek Daniël. Hij heette Daniël, mijn God is rechter. Nebukadnezar dacht: ik pak die naam van jou af. Maar God, ik zeg het een beetje oneerbiedig, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. God zegt: wie het laatst lacht, lacht het best. Nebukadnezar pakt die naam af van Daniël, maar ik geef hem een nieuwe naam die nog veel mooier is. Misschien is dat wel een naam waarin iets naar voren komt voor wat wij op aarde voor God hebben gedaan. Nogmaals, niet om te laten zien hoe goed we wel niet zijn, daar hebben we helemaal niks mee te maken. Daar gaat het helemaal niet om. Maar wat God door ons heen heeft kunnen doen. Hij geeft ons een nieuwe naam. En het tweede wat hij doet, ben ik van de week achtergekomen. We zijn thuis met een groep bezig met de Bijbelstudie over Openbaringen. En er staat aan het eind van Openbaring 3 vers 6, dat als wij zoiets, het heeft te maken met het volgen van Jezus, dat hij ons zal belijden voor zijn Vader en zijn engelen. Dat van die Vader, dat wist ik wel, maar die engelen. Zie je dat voor je, dat God in de hemel, bij wijze van spreken, als we even het voorbeeld van Daniël nemen, langs al die duizenden, miljoenen engelen gaat en dan laat zien wie Daniël is en wat Daniël gedaan heeft. Dat is wat God doet met diegenen die hem willen dienen. Amen.